En zo komen wij in Openbaring, hoofdstuk 13. Waar wij twee beesten vinden. Namelijk het eerste deel van Openbaring 13. Daar staat boven het beest dat uit de zee opkomt. En boven vers 11 staat het beest dat uit de aarde opkomt. En vers 11 begint dan ook met: ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Dit heeft nogal tot wat discussie geleid. Want alleen al die zin in vers 11, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, suggereert, als ik het zo lees, dat er eerst het eerste beest ook uit de aarde opkwam. En daarna kwam er nog een, dus ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Je kan natuurlijk ook lezen, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En een ander, dat betekent eigenlijk niet different in het Engels, maar another in het Engels. Dat wil zeggen, nog een. Er was er al een en nu komt er nog een. Dat is de goede lezing. En daarna begrijp ik ook wel dat je zee uit vers 1, ik zag uit de zee een beest opkomen, en aarde uit vers 11 kunt zien als de tegenstelling. Je hebt er twee, je mag ze niet verwarren, want de een is uit de zee en de andere is uit de aarde. Als tegenstelling. Dat zou kunnen. Maar als ik die tweede niet had en ik las alleen, ik zag een beest uit de zee opkomen, dan zeg ik, nou ja, dat is hetzelfde als Daniel 7. Want u weet, profetieën zijn alleen te begrijpen als je ze naast elkaar legt. Dat is wat we de hele week al doen en nu dus ook. Vermijd de eerste discussie en ik zeg, beest uit de zee is beest uit de volken. Wij kennen dat beest. Nou ja, het waren er vier, maar in volgorde. En we hebben begrepen dat ze in elkaars verlengde zijn. Dat het gaat om het antichristelijke, dan wel het satanische rijk, of hoe je dat maar noemen moet, enzovoort. En het komt uit de zee, uit de volkerenzee. Die zee waarvan Psalm 2 zei, waarom woeden de volken? Maar het woord komt uit de woedende golven, uit de zee. En ze gaan tekeer, en je weet niet waarom, je weet niet hoe het komt, maar het gaat tekeer. Dat is het, hè. Er zit energie in de zee. Vandaar dat je er ook weer uit kunt halen, eventueel. Maar goed, dat is mijn thema niet. Maar ik zag uit de zee een beest opkomen en we herkennen hem, want het is zeven hoofden en 10 hoornen. Op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En hoe het ook beschreven wordt, we herkennen dat beest of die beesten uit Daniel. En zelfs het beeld uit Daniel 2 vanwege de 10 tenen waar het op uitliep. Niet waar het op liep, waar het op uitliep, want het stond stil, hè? Dat weet u. Nou goed. En we herkennen het vierde dier, de vierde uit de reeks, uit hetzelfde, uit de kop of zo, kwamen voor 10 hoornen. Je herkent dat meteen. Dat is het wereldrijk, dat is niks nieuw. Kijk, Openbaring heet nou eenmaal Openbaring. Niet alleen omdat het gaat om de openbaring van Jezus Christus, hoewel dat in vers 1 staat, maar omdat het de openbaring is van dat wat in het Oude Testament en met name in Daniel verborgen was. Daniel kent die uitvallen, weet u wel. Er zijn dingen die worden niet verteld. Eenvoudig omdat ze verband houden met, dan wel in de eerste plaats betrekking hebben, op onze tegenwoordige tijd. Je blijft na Daniel altijd met vragen over. En vandaar dat je dwingend geadviseerd wordt om Openbaring te lezen in het verlengde van Daniel. Het zijn dezelfde thema's, dezelfde beelden, dezelfde uitdrukkingen zelfs. Hoeveel tijd er ook tussen gezeten mogen hebben, enzovoorts. En hier dus ook, dit herken je. Trouwens het volgende ook, want er staat, op zijn hoofden was een naam van godslastering. Nou ja, Hij sprak grote dingen tegen de Alleroosten. En die rijken, of het rijk, maar het zijn zeven rijken achtereenvolgens eigenlijk. Ja, die zijn altijd gericht geweest tegen de wil van God, in opstand tegen God. Laat u dat gezegd zijn, alle streven om volkeren te vertegenwoordigen in één groot rijk zijn per definitie in opstand tegen God. Tenzij dan dat die eenheid gebaseerd is op een christelijke, een goddelijke eenheid. Geloof in de waarheid namelijk. En anders is het Babel, want het was Babel van huis uit. Ik heb het over Genesis, wat het maar was. Genesis 10 en 11. Genesis, het Babel van Nimrod, dat zei, laten we allemaal bij elkaar blijven enzovoort. Eén taal spreken, één religie en één hoge toren. En daar blijven we bij. En toen zei de Heer, kom aan, laat ons nederdalen enzovoort. En in de toekomst gebeurt datzelfde feitelijk weer, maar onderweg is het ook steeds gebeurd. In de toekomst heb je alsnog een Babel, het wereldrijk met Babel als hoofdstad. En de Heer zegt, komt, laat ons nederdalen en hun werken vernietigen, enzovoort. Dat is wat hij doet, maar dan vervolgens om de volkeren bijeen te vergaderen onder zijn heerschappij. Dat is waar het over gaat. Maar ondertussen is het altijd godslasterlijk. Eenheid maken buiten God om. Natuurlijk mag ik het niet zeggen, maar wat wij gekend hebben als oikomene, dat wil zeggen de idee om de kerken te verenigen tot één grote christelijke kerk, dat is precies hetzelfde hoor. Dat is een eenheid maken, maar zich afvragen wat de Heer ervan vindt, dat is niet aan de orde. Nee, dat kan namelijk niet, want de Heer zegt dat alle gelovigen één zijn. En als je dus je gaat inspannen om die eenheid te bewerkstelligen, tot stand te brengen, omdat je vindt dat het gebed van de Heer onverhoord was, dat heb ik uit de theologische bron deze termen, dan ben je dus in opstand tegen God, zo werkt het. En dat is in de politieke wereld precies hetzelfde het geval. De duivel wil dat. Dat we komen tot een harmonische eenheid en een mooie samenleving, maar dan wel buiten God om. En hoe dat dan precies moet, en hoe dat eruit ziet, en hoe de economie eruit ziet, en de kunst en de religie, ja, dat maakt hem niks uit hoor. Als maar niet de waarheid is, bedoel ik. En uit de leugen, daar heb je keus. Wat maar populair is en waarmee je maar denkt te kunnen winnen. Dat is wat gebeurt en dat is wat het beeld doet. En wat de mensheid altijd geprobeerd heeft en tot in onze dagen, en het is eigenlijk altijd nog mislukt. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Het is gebaseerd op leugen en dus per definitie in zichzelf verdeeld. Hoezeer de leugen ook de waarheid noemt. Of de pravda, of in welke taal dan ook maar. Hè. Goed. Goed, ik zag dat beest en van dat beest staat vervolgens, en je herkent toch Daniel, je ontkomt. Komt er niet aan, het is Daniel 7. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Dat woord kennen wij niet meer, maar het is een luipaard. En dat is een van de beesten in de reeks van Daniel 7. Dat is een leeuw, luipaard, een beer. Leeuw, beer, luipaard en dan monsterlijk dier. En hier staat, het beest dat ik zag was een pardel gelijk en zijn voeten als eens beers en de mond als de mond eens leeuws. En daarna, en de draak, toch een monster, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon een grote macht. En ik wijs er maar op, hij heeft kenmerken van de beer, hij heeft kenmerken van de leeuw, namelijk voeten en mond enzovoort. Maar het was een pardel gelijk.
Maakt het nog uit welke eigenschappen bij welk dier?
Nou ja, de leeuw is van. Het maakt in de praktijk niks uit, maar je herkent die dieren uit Daniel 7. Je herkent de leeuw als het Babylonische Rijk. Je herkent de beer als het Meso-Persische Rijk. Maar het heeft kenmerken van die, maar het is een pardel gelijk, een luipaard dus. En dat was het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Let daarop. Het is niet. En hij had ook nog de staart van een luipaard, of wat hij dan maar van een luipaard had, zal ik maar zeggen. Maar de. Of de snelheid, of wat het maar was. Nee, het was een pardel gelijk. Dus het is een luipaard met wat modificaties, met wat kenmerken van daarvoor. En een luipaard, de pardel, is het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dat ik daar nadruk op leg, is omdat we hierna lezen. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen, en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, en ze aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en ze aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde, enzovoorts. De beest had 7 koppen, en 1 van die koppen was tot de dood gewond, maar was genezen. En men verwondert zich daarover. De vraag is, als die 7 koppen 7 achtereenvolgende wereldrijken zijn, en dat zijn ze, en als het hier al niet staat, dan staat het wel in Openbaring 17, waar dat beest dan weer voorbij komt. Welk van die rijken herstelt zich dan? Welk van die koppen herstelt zich? Welk van de rijken? Welk nummer staat erop? En dat hebben we nou al gezegd. Dat van de pardel, dat van het luipaard, de luipaard moet ik zeggen, sorry, die herstelt zich. Dat wil zeggen, dat Griekse Rijk van Alexander de Grote, compleet gevestigd in het oosten, Midden-Oosten zo je wil, nabije oosten misschien, ik weet niet hoe je het zeggen moet, en waar die grenzen van die termen liggen, dat varieert nogal eens. Maar het is in wat wij nu kennen als de Arabische, dan wel de islamitische wereld. Hebben u dat? Alexander de Grote. Komt uit Macedonië. Dat is het noorden van wat wij tegenwoordig gewoonlijk Griekenland noemen. In ieder geval, hij sprak Grieks, had een Griekse cultuur, Griekse filosofie, Griekse wijsheid. En zijn werk heeft tot gevolg gehad dat je vandaag, als je naar het gymnasium gaat, nog steeds Grieks moet leren. Onze cultuur wordt geacht Grieks te zijn. En dan via de Romeinen tot ons gekomen, dus ondertussen moet je ook Latijn leren. En Hebreeuws is afgeschaft sinds de Tweede Wereldoorlog. En meer wil ik daar nou maar niet over zeggen. Want het grijpt natuurlijk nog vroeger dan het Grieks, maar toen maar weer. Maar het punt is dat dat Grieks-Macedonische Rijk, dat begon dus daar in Macedonië. Maar toen Alexander op stap ging om de wereld te veroveren, trok hij dus de Bosporus over. En hij is nooit meer terug geweest. En het rijk wat hij oprichtte lag niet in Griekenland, ook niet in Macedonië. Maar ja, hij was een Macedoniër. En hij was van een Griekse cultuur, daarom noemen we het Griekse Rijk, omdat men daarmee de Griekse cultuur verbreid is geworden. En daarna zeggen, nou ja, het was eigenlijk Macedonië, want Griekenland is ook maar een kunstmatige term. Dat is ook zo. Dus dan zeggen we Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Maar Griekenland heeft er niks mee van doen en Macedonië ook niet. Het lag in het oosten. Turkije dus, daar begint het mee, dat is het meest westelijke land ervan. En het meest oostelijke, dat is het tegenwoordige Afghanistan. Nou ja, Pakistan, misschien nog een stukje van India, maar tot daar ongeveer strekt zijn rijk daar zich uit. En tot en met Egypte. Vandaar dat de Ptolemeeën in Egypte regeerden. Maar dat was dat rijk. En dat rijk zal zich herstellen met inderdaad Babel als hoofdstad. Het klopt ook met wat hier staat over die wonden die genezen werden enzovoorts. Je kan het meetellen en bovendien, wijs ik er maar eens op, dat ik heb er ooit eeuwen geleden, nou in het vorige millennium, heb ik daar eens een tekening van gemaakt. En die zwerft hier ook rond in de zaal. En die is ook opgenomen op de laatste bladzijde van het boek waarop staat Bijbels Panorama. Dat gemaakt is door de mensen uit Vroomshoop. Ik weet nog steeds niet wie, want ze doen er nogal nonchalant over. Maar ik heb eeuwen geleden eens geroepen, die tekeningen, ik vind het prachtig, maar kan nou niet iemand eens, want die kan het niet, laat iemand nou eens tekeningen maken van schema's enzovoort. Ik zou daar erg blij mee wezen. Dat hebben ze toen gedaan. onder de naam Bijbels Panorama. En daar is ook die site van Bijbels Panorama uit ontstaan en zo. Dus zo is dat gegaan. Maar dat schema kunt u vinden en daar ziet u een weergave van die wereldrijken zoals ze in de diverse hoofdstukken in Daniël en Openbaring genoemd worden. En u vindt ze naast elkaar beschreven en als u ze met elkaar vergelijkt. Eigenlijk, als je er een keer in thuis bent, zie je in één oogopslag het te herstellen rijk in de toekomst is niet Rome, het is Babel van Alexander de Grote, het is het Griekse Rijk. En we weten dat mede zo zeker, omdat we reeds in Daniël 8 waren. Dat visioen van de ram en de geitenbok. En we hebben gezien wat beschreven wordt over de geitenbok. Over de eerste grote koning van Javan, van Griekenland heet het. En de verdeling van zijn rijk. Dat die profetie wordt afgebroken. Daniël valt zelfs in een diepe slaap. Enzovoorts. En daarna wordt gezegd, nee, maar het is nog van tot de tijd van het einde en op het laatste hun koninkrijks. En daar ben je ineens in antichristelijke tijd. Dat is nog toekomst. Dus je weet precies, de verbinding ligt tussen de Griekse Rijk, Alexander de Grote, tot Antiochus Epiphanes, na zijn dood is dat dan. En dan vandaar springt het als het ware, springt de profetie over naar de gebeurtenissen in de eindtijd. Dat is het. Het heeft niks met Rome te maken of zo, dat is achterhaald, dat is uit het verleden. Het is Babel en het is het Midden-Oosten. Dat geneest, dat is op zich als een wonder te beschouwen, want nog niet zo, nou laten we zeggen een eeuwtje geleden, zou niemand het voor mogelijk hebben gehouden dat ooit de macht in de wereld of over de wereld zou resideren daar in die ontiegelijk grote zandbak. Toch? Maar ja, er is wat gebeurd. Eerste Wereldoorlog. En daarna stonden ineens al die Bijbelse landen weer op de kaart. Tweede Wereldoorlog. De ontdekking van olie in de grond. Enzovoorts. En wij hebben ons geld daar naartoe gebracht en zij hebben ons land weer teruggekocht. Met datzelfde geld. Nou ja, goed, ik wil niet over politiek of economie spreken. Maar iedereen die zich bezighoudt, weet bijvoorbeeld dat half Londen Arabisch bezit is, toch? Dat weet u toch, hè? En dat ze in Londen denken dat zij de financiële wereld in handen hebben, maar dat is natuurlijk echt niet het geval. Er zit ander kapitaal achter, enzovoorts. De hele wereld is van hen, ze kopen het eerst op. En in de toekomst komt er vanzelf een eind aan de westerse cultuur. Nou ja, dat is al jaren aan de gang. Men wil het niet zien, maar dat is jaren aan de gang. En men werkt er hier in het westen ook aan mee. Het moet allemaal naar de bliksem. Want we vinden onszelf arrogant ineens. Hetgeen ik op mijn beurt dan ook weer arrogant vind. Maar vooruit maar weer. Wij vinden onszelf arrogant en dominant en racistisch en weet ik veel, en grieperig. Maar toen maar weer, het moet allemaal naar de Filistijnen en de economie helpen we ook zelf naar de bliksem. Of waar het maar naartoe, de ratsmodee, of waar het dan maar naartoe geholpen wordt enzovoort. Dat is wat gebeurt. Straks zijn wij ook weg en u begrijpt dat het dan helemaal slecht gaat met de westerse wereld, als u en ik er niet meer zijn, toch? Dat lijkt me duidelijk, dat hoef ik niet uit te leggen. Nou goed, de Joodse staat wordt ook nog vernietigd. Dan zijn we van dat probleem af. En wie denk je dat daarna de dienst uitmaakt? Dat is de gang van zaken. Dat is de herleving van die macht daar in het Midden-Oosten. Dat is waar het naartoe gaat. Babel. Nou goed. Meer moet ik daar niet over zeggen. Wat ik erover zeggen moet is dit. Er staat meteen van dat beest. De draak gaf hem zijn kracht. En de draak kennen wij van een halve bladzijde eerder ongeveer. Dat is de duivel. Met andere woorden, de kracht van dat rijk komt van de duivel zelf. Waarna ik dan weer zeg, ja, bijzonder is dat ook al niet. Want de wereld wordt natuurlijk al lang geregeerd door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis. En de eeuw deze wereld heet hij trouwens ook nog. Of hoe hij maar genoemd wordt. Dat is altijd al zo geweest. Maar hier staat het heel specifiek en hierna wordt het uitgelegd. Nog, nader toegelicht. Want er staat dan eerst, want ik moet eerst verder in dit verhaal, er staat in vers 5, aan hetzelfde, of gewoon en hetzelfde, dat betekent aan hetzelfde, aan dat beest en daarmee aan dat rijk, of daarna aan die man die dat rijk vertegenwoordigt, die hoorn uit Daniël, aan hetzelfde werd een mond gegeven, die kennen we ook, want dit vers is tamelijk letterlijk geciteerd uit Daniël 8, over het Griekse Rijk van de geitenbok, letterlijk. We hebben het gelezen, Daniël 8 vers 24, namelijk, hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en dus godslasteringen te spreken, logischerwijze tegen de Allerhoogste, en hetzelfde werd gegeven, of macht gegeven, om te doen, dat zulks hoort er niet bij, om te doen, om zijn gang te gaan, en die uitdrukking kwamen we 2 keer tegen in Daniël 8. En hij deed het. En het gelukte wel, lazen wij. Begrijp je? Niemand kon hem stoppen, hij deed het gewoon. Wet of geen wet, regel of geen regel, inspraak, uitspraak, maakt allemaal niks uit. Hij doet het gewoon. Het is net Brussel, denk je dan. Geen inspraak, geen uitspraak, geen overleg. En gewoon, ze doen het gewoon. Toch? Nou, dat is waar het naartoe gaat. En dat is, gaat in ieder geval over deze figuur. En dan staat er, hem werd macht gegeven om te doen 42 maanden. Dat is precies zo lang als in Daniël 8, vers 4, in Daniël 8 in het algemeen en in Daniël 7 enzovoorts. 3,5 jaar. 3,5 jaar gaat hij zijn gang. Zie? En dan staat er ineens, en het opende zijn, het beest, het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En echt, wij hebben die dingen gelezen in Daniël, het is makkelijk genoeg. Hij komt aan de macht, hij doet wat hij wil. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En ineens staat er in vers 7, en hem werd macht gegeven, of hem werd gegeven, om de heiligenkrijg aan te doen. Maar die uitdrukking kennen we uit Daniël 7 en uit Daniël 8. Dat is wat die ene hoorn deed. De heiligenkrijg aan doen, die hij overmocht, hier staat om te overwinnen, maar het zijn dezelfde termen, je kunt die teksten gewoon naast elkaar leggen. En daarna staat er, hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En als je netjes langzaam leest en begrijpt dat het gaat over dezelfde figuur die we kennen als die hoorn uit Daniël 7 of de hoorn uit Daniël 8... dan begrijpt u dat het dus gaat over de 70ste week en dan lees je hem gewoon mee. Hij komt aan de macht, hij doet wat hij wil en het gelukte wel. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Daarna opent hij zijn mond om grote dingen te spreken tegen het Allerhoogste, godslasteringen. Dat samenhangt met afgoderij en met de oprichting van zo'n beeld lijkt me duidelijk. Dat is de tweede helft van de 70ste week. En daarna volgt en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En dat is niet in de 70ste week, maar in de periode daarna. Dat is de volgorde. En dat past er dus zo in. Als je het naast elkaar legt, valt het zo in elkaar. Eerst gaat hij zijn gang, komt aan de macht, doet wat hij wil. En daarna specifiek afgoderij, grote dingen tegen God enzovoort. Dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En als de Heer dan ingrijpt en een einde maakt aan Jeruzalem en de hele Joodse staat door via zijn verschijning op de Olijfberg, gaat het verhaal daarna verder met betrekking tot alle volkeren. En niet in Jeruzalem dus, maar inderdaad in Babel. En dat past in al die profetieën van Daniël uiteraard. En wat er nog verder volgt hier in Openbaring. En dan komt, en alle die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Want men moet nou eenmaal, maar dat is ook Daniël, men moet hem aanbidden. of zijn beeld, maar dat komt hierna pas, dat wordt hierna vermeld, dat kom ik zo. Men moet hem dienen, men moet hem aanbidden, men moet hem erkennen. Niks godsdienst, vrijheid, het is verplicht, zoals dat in het Romeinse Rijk was, verplicht knielen voor de keizer en de keizer als godheid beschouwen, of nog verder terug in Egypte enzovoorts. En in die tussentijd heb je nog meer van dat spul gehad. En in de dagen van de kerk en van was het verplicht. Philips II, de Habsburger uit Spanje, zal ik maar zeggen, de Spaanse tak van de Habsburgers, erkennen als van God gegeven enzovoort. En in wat wij kennen als het Heilige Roomse Rijk werd de keizer beschouwd als de vertegenwoordiger van God. Die moest men dienen. En vandaar dat men geen ruimte had voor wat wij noemen protestantisme. Men moest in die Roomse kerk blijven, dat hoorde daarbij enzovoorts. Want als je een volk één wil houden, moet je ze één religie geven. Dwingend. Hebben jullie dat nog? Nou ja, daar zijn we een poosje vanaf geweest. Maar daar gaat het dus weer naartoe, dat weet u al, hè? Want ja, je kan niet zomaar vrij het evangelie prediken. Je mag niet ook zomaar ergens rondlopen met een kruisje op je revers of om je nek of iets dergelijks. Dat kan zomaar niet. En ik denk dat het binnenkort in Nederland ook verboden wordt. Want het is te confronterend voor andere religies enzovoorts. Toch? En het kerstfeest is toch ook al het winterfeest geworden. En het Pasen al het voorjaarsfeest. Want dat mag toch ook niet meer? Van de HEMA. Of van wie mocht het niet? Van de Bijenkorf? Weet je veel, joh, van wie. Maar dan, hè? Ze zijn als te dood. Ze zijn zo bang. Ja, die anderen zijn niet bang. En die komen aan de macht. De Bijbel leert dat ook. Ik zei ook niet dat je er tegen moest vechten of zoiets. Maar dat het eraan komt en dat de draak gereed staat om het kind te verslinden. Ja, dat is zo, ja. Echt wel. En daar gaat het ook naartoe. En dat is wat hier beschreven wordt. En daarna staat hier ook dat er ook niks aan te doen is. In de eerste plaats, allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden. Maar dat zijn dan degenen die ongelovig zijn. Dat wil zeggen welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens. Daarna staat er indien iemand oren heeft die horen. Zo van, nou ja, je moet het hiermee doen. Maar let erop, de Heer heeft het wel gezegd. En indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. En wat er maar staat, wat hier gewoon staat is dat er verder niks aan te doen is. Zo zal het gaan. Dat is de strekking van die woorden in die zinnen van vers 10. En zo maak ik me daar nu af, want ja, ik moet verder, hè. Dus kom ik bij vers 11, waar dan staat, en ik zag een ander beest. Ik zag nog een beest, dat zou de betere vertaling geweest zijn. Ik zag weer een beest. Of in het Engels, another. En niet different. Maar het is misschien different, maar dat is niet de strekking. Er was nog een beest, die kwam uit de aarde op. En dit is mijn tijd om te zeggen dat aarde dan wellicht het tegenovergestelde is van zee. Wij noemen het dan meestal land naar ons taalgebruik. Maar via die grondtekst maakt dat niks uit. Zo had het ook vertaald kunnen worden namelijk. We hebben de zee en het droge land. Maar ik moet ook zeggen dat land beschouwd wordt samen met de zee trouwens als het tegenovergestelde van de hemel. De aarde namelijk. Je hebt hemel en aarde. Je hebt zee en land. Hebben we dat nog? En ik ben van mening dat het hier gelezen moet worden als het tegenovergestelde van de hemel. Niet als het tegenovergestelde van dat voorgaande beest. Het punt is namelijk, en ik zeg het maar gewoon in mijn eigen taal nu even snel. Het punt is namelijk dat dit beest dat vanaf vers 11 beschreven wordt, is niemand anders dan de duivel. Baarlijk heet dat in goed Nederlands. Wie kent het woord nog? Baarlijk. Weet je wat een baar is? Dat is concreet, hè? Een baar. Nou goed. De baarlijke duivel, dat is de lijfelijke gedaante. Het is de duivel die op aarde geworpen wordt, de draak dus uit hoofdstuk 12, die op aarde geworpen wordt. En in die hoedanigheid kennen wij hem als antichrist, maar dat is via 1 Johannes en 2 Johannes, de twee briefjes van, eerste twee brieven van Johannes, waar die uitdrukking alleen maar voorkomt. En hoewel dit door Johannes geschreven is, gebruik je de term antichrist niet, nog wel de term valse profeet. Want wat je je moet voorstellen is heel eenvoudig, de tsaar van Rusland en hoe heette die figuur ook alweer, de Rasputin. De figuur op de achtergrond, maar die dan wel vertelt hoe het moet. Waarom denk ik nou ineens aan Soestdijk? Nou ja, daar laten we het daar maar niet over hebben. Dat is... Hofmans? Wie is dat? Laten we het daar maar niet over hebben. Maar we hebben het over Alexander de Grote dan. De grote koning. Maar zijn inspiratie kwam van Arie. Die heb ik al genoemd van de week. Stoteles. Aristoteles. Ja. Aristo. De beste. Maar goed. Dat was zijn leraar. De grote denker. De grote filosoof. En de ideeën van Aristoteles motiveerden Alexander de Grote als zijn leerling om die gestalte te geven uit te werken, desnoods met het zwaard en ze te verspreiden over de hele wereld. Dat is het verhaal. Er zit een filosofie achter. Hebben jullie dat nog? Hadden we het al over Marx en Lenin? Nou ja. Maar zo werken die dingen. Er is iemand die het eerst uitdenkt en dan een ander geeft daar dan gestalte aan. De een is de officiële machthebber, dikwijls op grond van erfrecht overigens. En daarachter loopt iemand die dan voor de opvoeding gezorgd heeft en de scholing enzovoort. En dat is degene die daar pusht. En die twee samen, dat zijn deze twee beesten. De een, de eerste, is gewoon die koning die voortkomt op een of andere wijze uit Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Haman. Amalek dus. En die ander, ja, dat is die figuur die uit de hemel is komen vallen zomaar ineens. De valse profeet. De geest van de antichrist. De kracht van de antichrist, de kracht der dwaling, hij is de dwaling, de leugenaar van de beginnen. En lees maar mee, die komt ineens uit de aarde. Normaal gesproken komt hij uit de hemel, maar hier heeft hij een aardse positie, hij kan niet terug. Hij is eruit gegooid en dat was het dan, met een enkele reis heet dat. De reis gaat later nog verder, 40 jaar later, of verder naar beneden, als hij voor 1000 jaar gebonden wordt. Maar voorlopig verschijnt hij op aarde en daar staat dan, en het had twee hoornen des lams gelijk. Ja, dan weet je toch, dat is antichrist. Niet die koning uit die Arabische lijn, maar de duivel zelf, dat is antichrist. Niet de koning, maar de leugenaar van de beginnen, de duivel zelf. Twee hoornen des lams gelijk en het sprak als de draak. Maar als het spreekt als de draak, dan is het de draak. Als de stem van Jacob is, dan is het Jacob. En Isaac wist dat, maar dat doet er nou niet toe. U kent die geschiedenissen toch, hoe dat is? Nou ja. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid, in aanwezigheid van hetzelfde, tegelijkertijd. Het is één macht, het wordt één rijk. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Het is de duivel zelf, dan wel de antichrist, die ervoor zorgt dat dit rijk opgebouwd wordt. Zo werkt het. Zie? En het doet grote tekenen. Maar ja, het is toch een soort buitenaards dan wel bovenaards figuur. Die toch wat meer weet dan wij mensen, om zo te zeggen. En daar ook gebruik van maakt. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Ik denk dat het iets heeft van doen met energievoorziening. Maar vuur, wat moet je nou met vuur uit de hemel? Ja, dat is handig als je een sigaar wil opsteken. Oké, en je hebt je rondzon vergeten. Natuurlijk, dat is zo. Maar vuur uit de hemel, dat is toch energie, dat is toch kracht waar het over gaat? Vuur is toch per definitie en van oudsher de krachtbron waarvan de mens gebruik maakt, in de eerste plaats. Maar hij doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen daar voor de mensen. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. En je denkt in ieder geval aan Matthäus 24, dat u niemand verleiden, want er zullen vele antichristen, valse profeten komen en speciaal één. En die zullen tekenen doen waarmee, indien het mogelijk was, ook de uitverkorenen verleid zouden worden. En men denkt niet alleen aan Matthäus 24, maar ook 2 Thessalonicenzen 2, waar we het over gehad hebben. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, enzovoort. Die hier bezig is een rijk te bouwen. Samen met het eerste beest. Zeggen het tot degenen die op de aarde wonen, vers 14, dat zij het beest dat de wond des zwaards had en leefde, wederleefde, een beeld zouden maken. Ja, dat verschijnsel kent u uit Daniël 2 waarschijnlijk al, maar anders wel uit Daniël 3. Dat beeld van, niet uit zijn droom, maar dat beeld in Babel waarvoor men enzovoorts. Weet u wel? En anders werd men in de vurige oven geworpen. Dat. En hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest geest te geven. Adem, leven. Omdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Ineens loop ik in de Efteling en dan roept er iemand papier hier, maar dan heb je een sprekend beeld. Maar ik moet u zeggen dat het verschijnsel van sprekende beelden, dat is redelijk bekend uit geschiedenis. Al zijn wij geneigd te zeggen, dat kan niet, dus het kan niet waar zijn. Maar toch, het is nogal occult enzovoort, en het heeft met demonie te maken. Maar dat is wel wat gebeurt in dat wereldje, zal ik maar zeggen. Dus zo vreemd is het niet dat beelden, met name afgodsbeelden, spreken. Of daar elektriciteit voor nodig is, of een bandje, een geluidsbandje, of een chipje of zo. Jongens, houd toch op. Dat zijn onze technieken. Dat weet ik niet. Dat maakt mij verder ook niks uit. Ik kan me zelfs voorstellen dat het beeld dat spreekt betekent dat er af en toe briefjes uit zijn mond rollen. Je moet je er dan uittrekken en er staat dan op voor hoeveel je getankt hebt en zo. Dan weet ik veel, ik roep maar wat geks. En zo zijn er nog een paar voorbeelden, maar daar heb ik geen tijd voor. Kom op. Maar het beeld spreekt, heeft wat te zeggen, oefent daarmee ook macht uit enzovoorts. Want dat is de strekking ervan. En er staat, en het zal maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nou ja, dat is Daniël 3. In verband met de vurige oven en Sadrach, Mesach en Abednego. Ja. En het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme vrije en dienstknechten een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En speculatie laat ik er nu over, want er zijn zoveel verhalen over in omloop hoe wij dat technisch gerealiseerd willen hebben. Maar we lopen altijd achter. Tegen de tijd dat we denken dat we een chipje ingeplant moeten krijgen. Nou, wij niet, maar zij een chipje ingeplant moeten. Nee, vroeger was het gewoon een stip op het voorhoofd, hier zo, net boven de neus. Dus, nou, die moest je dan hebben. Die kon je dan weer ergens halen. Maar goed, of er werd een brandmerk ergens in je hand of op je voorhoofd gezet. Dat hebben we afgeleerd. Toen hebben we uitgevonden dat er met een chipje moet. Want dat doen we met de konijnen ook en met de katten en met de. Met de koeien ook. Die hebben toch nog zo'n ding in het oor of zo. Nou ja, laat me zitten. Maar mijn broer heeft mij uitgelegd. Want die loopt technisch altijd veel verder voorop dan ik. Die zegt, nee, dat hoeft helemaal niet. Want je kan niet eens je eigen computer opstarten als je hem niet eerst ernstig aankijkt. En dan kijkt de computer jou aan en zegt, oh, ben jij het? Nou goed, dan ga ik het doen. En één stap verder hebben ze bij de supermarkt zo'n ding. En dan moet je eerst daarin kijken. En als het goed is, herkent hij en zegt, oké, dat is geregeld. En dan heeft hij meteen het kapitaal van je bankrekening afgeschreven en zo. Ja, hoe dat gaat, weet ik dat. Echt niet. En het hoeft zo technisch niet, hoor. Trouwens, ik herinner me de tijd dat je gewoon een stempeltje op je hand kreeg als je naar de speeltuin moest. Dan mocht je de hele rest van de dag in en uit lopen. Of in het zwembad. Of je komt ergens op je vakantiebestemming, er staat een groot hek omheen, je kan er de hele week niet meer uit. Alle 10 dagen niet, wat het maar was. En je krijgt zo'n ding om je arm, dan kun je maar beter laten zitten, want anders krijg je ook niet meer te eten ook nog. He? Nou ja, zoiets, weet ik veel. Maar dat er controle op gaat uitgeoefend worden, u weet hoe makkelijk dat is. Heb je dat nooit gehad, dat je je kaart ergens insteekt en hij doet het niet? Mens, wat een getop. Toch? Er kan weinig gebeuren, maar ze hebben je onder controle. Toch? Maar goed, dat is wat gaat gebeuren. Als je wil meedoen in de samenleving, moet je je aansluiten bij deze religie. Of bij dit politieke of economisch systeem. Maar er is geen verschil tussen, dat is hetzelfde. Dat is één systeem. Het ideaal van elke overheid. En waar je de overheid ruimte geeft, gaat het altijd daar naartoe. Gewoonlijk loopt het onderweg fout en komt het volk in opstand. En als volk in opstand komt, heeft de regering echt helemaal niks meer te zeggen. En zo gaat het dan en dan stort het hele systeem in. Ik moest die militaire dienst met militaire treinen en weet ik veel. En er waren toch een boel militairen in Nederland, dat was de Koude Oorlog. En de vijand was maar één vijand, dat was het Oostblok. En een paar jaar later dondert het gewoon in elkaar. Dan in een van de ene dag op de andere moet Stefan Bos vertellen dat het ijzeren gordijn gevallen is. En dan belt hij naar de EO of naar wie dan ook, maar hoe was het verhaal ook weer? En dan geloven ze hem niet. Natuurlijk, het was ook ongelooflijk, maar het was wel zo, hij was de eerste die het naar het westen bracht. Maar goed, heb ik tenminste begrepen. Maar ze geloofden hem niet. Ja, het werkt niet, maar het gebeurt toch. Landen storten in, economieën storten in, enzovoorts. Zo gaat dat. En als u lang genoeg geleefd hebt, weet u dat het gebeurt. Ook om ons heen. Zo gaan die dingen. Maar toe maar. Maar dit is wat een overheid altijd doet. En daarna streeft. Ook een Europese overheid, logischerwijze. Er is niks verrassend aan. Hooguit is verrassend het tempo waarin het gebeurt. Dat vind ik wel verrassend. Maar dat het gebeurt, ja, zo gaat het. Dat is vast de prik. En hier staat het ook en het gaat gebeuren. Daar. Dat wil zeggen, men krijgt zo'n teken. En als men dat niet heeft, dan kan niemand kopen of verkopen. Ik denk altijd, contant geld hebben ze dan ook uitgebannen. Al was het maar omdat je dan, vanwege de corona doen ze dat dan, alles vanwege de corona. En, ja, nou goed. Dat niemand mag kopen of verkopen dan die de merkteken heeft tot de naam van het beest of het gal zijns naams. Hier is de wijsheid en het verstand, die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal van een mens. Dan heb je de 6 al, maar het staat er ook achter. En zijn getal is 666. Ooit heb ik aan iemand gevraagd die het weten moest en kon, van wat is de getalswaarde van de Maitreya? Dat is de enige naam die ik heb. Via de boeddhistische route. En ik weet niet, ik zal het wel niet bij me hebben, of misschien ook wel. Ik vind, oh, hier heb ik het. Maitreya schrijf je met een meem, een jot, een taf, een resh, een jot, een alef en een hee. Dat is een 40, een 10, een 400, een 200, een 10, een 1 en een 5. Ik zet het ding even terug en laat het maar weer voorbij komen. Schrijf het maar even op. Streep eronder optellen, 666. Ik heb het niet kloppend gemaakt. Ik heb rijtjes met termen die moeten leiden tot 666. Van allerlei figuren waarvan men gezegd heeft, dat is de antichrist. En het bleek het toch niet te zijn. De meeste van die lui zijn inmiddels weer overleden. Maar deze blijft nog steeds staan. Ik denk dat dat klopt, ja. Dat als die figuur komt, Boeddha Maitreya, dat het niemand anders is dan de antichrist en dus dit tweede beest. Zodat je meteen ook een connectie krijgt tussen boeddhisme en de islam. En een figuur die voor beiden acceptabel is. Nee, iemand zei maar, het moet een Jood zijn, want anders zullen de Joden hem nooit accepteren als Messias. Die heb ik nooit begrepen, maar die is erg ver verbreid geworden, die gedachtegang. Waar staat dan in de Bijbel dat de Joden die figuur als Messias zouden accepteren? Waar staat dat? Wie beweert dat? Waar? Nou dan. En toen zeiden ze ook nog, dan is het iemand uit de stam van Dan. En dan zeg ik, ja, wil je nou een Jood of iemand uit de stam van Dan? Want Dan is geen Jood. Nu niet en dan ook niet. Ik bedoel, er zijn van die wilde verhalen in omloop. En ik waarschuw u, blijf bij de Bijbel. Dat is niet zo moeilijk. Blijf bij de Bijbel, het is duidelijk genoeg. Zie? Het is bovendien, in essentie gaat dit over wat pas na de 70ste week gerealiseerd zal worden. Hij zal het proberen in de 70ste week, maar het is de Heer zelf die daar meteen een eind aan maakt. En daarna verplaatst het toneel zich naar Babel en wordt er dus zo'n gruwel der verwoesting opgericht in Babel. En als je mij vraagt, in alle grote steden in de wereld, dan heet hij de god Ma'uzim, de god der sterkten. Daniel 12 is het, geloof ik. Geloof wel. Maar dat doet er nou verder niet toe, want ik moet hier blijven. Maar als u zegt, je moet het getal uitrekenen, ja, dat heb ik gedaan. Oké. Dus laat maar verder. Maar het gaat erom dat je dus twee van die figuren hebt. En de aardigheid is dat je dat in Daniel dus niet leest. Je leest alleen over een hoorn. Met de mond die grote dingen spreekt. En hier begrijp je dat aan die hoorn wordt één mond gegeven. En die mond, dat is eigenlijk die andere figuur. Dat wil zeggen, de antichrist zelf, de valse profeet. Het zijn er twee. En ze werken samen. En ze doen hetzelfde, dat is wat ook uitdrukkelijk hier staat, enzovoorts. En naar Bijbelse maatstaf, de term antichrist slaat niet op die koning uit Esau, Amalek, Agag, Haman. Dat wordt in Nederland altijd gedacht dat het zo is. Dat komt ook via de route van Johannes de Heer overigens. Maar dat is niet zo. De term antichrist is niet van toepassing op die koning als zodanig, maar op die leraar die erachter steekt. Op de antichrist, de valse profeet dus. Want de valse profeet, in de woorden van, ook in Openbaring komt die term voor, dat is de aanduiding van die figuur die uit de hemel geworpen is en die dus ligt. Een valse leer brengt. Lees het maar na in 1 Johannes en eventueel 2 Johannes. De antichrist is niet zo'n koning, op een of andere wijze. Het is de duivel hoogst persoonlijk. En meer kan ik daar nu niet over zeggen. Wat ik wel ga zeggen nog, is dat wij dit beest vervolgens tegenkomen in Openbaring 17... En voordat ik daaraan begin, zeg ik in het voorbijgaan, in een voetnoot, dan wel een kanttekening, dat wij hebben gezien dat in die 33 jaar sprake is van de 7 bazuinen en 7 violen. Als u in eerste plaats moet u ze naast elkaar leggen, dan zult u zien dat onder de 7e van beide sprake is van, nu is het koninkrijk gevestigd, nu heeft Christus zijn koninkrijk aanvaard, enzovoorts. En onder de 6e van beide is sprake van de ondergang van Babel. En van de komst van de koningen, van de opgang der zon. Namelijk over de Eufraat, die opdroogt. Niet uit China komen ze, of Japan, of andere reizende zonnen, of weet je veel wat. Nee, ze komen uit het oosten, dat is de opgang de zon, en over de Eufraat, ik zeg altijd niet over de Ganges, er staat over de Eufraat, en ze trekken op naar Jeruzalem. Dat is dan een herbouwd Jeruzalem, en ze proberen dat te veroveren, maar ze komen niet verder dan Megiddo, Dat wil zeggen, het dal van Megiddo, onderaan de berg, Har-Hor, Magedon, Megiddo. Daar is van ouds ook de grote legerplaats, het garnizoen van Salomo. Je kan er nog naartoe, het is zeer indrukwekkend. Men noemt het de paardenstallen van Salomo, maar het is gewoon zijn garnizoen, zijn grote legerplaats. Want als men het land binnen wil en wil veroveren, komt men of uit het zuiden van de kant van Egypte of uit het noorden. Van de oostkant is geen optie. En als men van het noorden komt, dan moet je langs Megiddo. Nou, daar worden ze tegengehouden vanaf die hoge berg. Want die legers staan dan in het dal. En dat is dus de plek van heel wat strijd geweest in het verleden. Maar het zal de locatie zijn van wat Johannes de Heer noemde, de eindstrijd der volkeren. Die legers van over de Eufraat, dat is dus Babel, ongeacht wie er aan meedoen. Maar het is officieel Babel, ze trekken op naar Jeruzalem en ze worden verslagen daar. Niet bij Jeruzalem, maar bij Megiddo. Een plaats die genaamd wordt in het Hebreeuws Armageddon. Dat is Openbaring 16 vers 16, waar dat staat, zo. En dat is de eindstrijd der volkeren en dat is het laatste woord van de, met betrekking tot de zesde viool. Maar het legt de zesde bezuin er maar naast en u ziet dat het over hetzelfde gaat. En als die legers verslagen worden, dan hangt dat samen met dat ook de plaats waar ze vandaan komen ook geoordeeld wordt. Dat doet zich ook voor. Dit is allemaal een grote zijlijn, hè? Dat doet zich ook voor aan het eind van de 70ste week. Want het zijn de legers van Gog en Magog. En nog zo wat volk. Die verslagen worden. Dat wil zeggen, dan valt Jeruzalem. Maar zij vallen ook. En dan staat er dat er een vuur gezonden wordt in Magog. En een vuur gezonden wordt in Gog. Dat wil zeggen, ook waar ze vandaan komen, dat land, niet alleen die legers, maar ook dat hun land wordt vernietigd. Zodat in die 33 jaar Oost-Europa ook al niks meer te vertellen heeft, want dat is ook al uitgeschakeld. Heb je dat? Nou, en zoiets dergelijks doet zich voor na de 33 jaar, maar dat is niet Gog en Magog. Dat is Armageddon, dat zijn de legers van Babel. Met hetzelfde verhaal, die legers komen om en Babel wordt verwoest. En daar gaat vervolgens Openbaring 17 en 18 en een stukje van 19 over. En eigenlijk moet ik er meteen ook maar bij zeggen, anders vergeet ik het misschien ook nog, dat voor zover de val van Babel bezongen wordt hier, met name in hoofdstuk 18, is het toch een soort bloemlezing van schriftplaatsen uit Jeremia 50 en 51. Want daar wordt twee hoofdstukken lang de val van Babel beschreven. Op zodanige wijze dat wij met grote zekerheid en stelligheid kunnen zeggen, dat is echt nog nooit gebeurd. Dat moet in de toekomst dus alsnog gebeuren. En eventueel moet het dus voor dat doel eerst weer opgebouwd worden en zo'n hoge positie ontvangen, alvorens het alsnog vernietigd zal worden. In de grond zal verdwijnen, dan wel met vuur verbrand zal worden, dan wel verpletterd onder stenen die uit de hemel vallen. Want al die beschrijvingen vind je terug. Heb je dat nog? Dat is de val van Babel, samenvallend met wat samenvattend populair genoemd wordt Armageddon. Het probleem is dat die naam Armageddon vervolgens gebruikt wordt voor als titels van science fiction boeken en films en weet ik veel. Dus het heeft zijn betekenis compleet verloren omdat het buiten de Bijbel getrokken wordt, maar dit is wat het is. Nou, en dan naar Openbaring 17. Een uit de zeven engelen die de zeven violen flessen hadden kwam en sprak met mij en zei tot mij, kom hier. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele. Je leert meteen je profetieën te lezen. Het is prachtig. Ik vind het maar heel mooi. Je leert meteen lezen. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Nou ja, het is Babylon, want dat staat in vers 5. En dat is de Griekse vorm van de naam Babel. Die wordt genoemd de grote hoer. Dat wil zeggen, ook een vrouw, zoals al die volkeren worden als vrouwen aangeduid bij gelegenheid, maar dan ontrouw. Net als het Babel van Nimrod uit Genesis 10 en 11. En het zal geoordeeld worden. En ze zit, ze neemt de positie in, op vele wateren. Vele wateren zijn vele volkeren. Ook hier. En dat Babel aan de Eufraat ligt en dat er water is, ja, ja, ja. En dat de opkomst en de macht van Babel oorspronkelijk gelegen was in de scheepvaart over de Eufraat. En dus de handel en wat niets meer zei, ja, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd is het profetisch voor een Babel dat inderdaad de wereldeconomie onder controle heeft. Dat is wat het is. Vele wateren, vele volkeren die bestuurd zullen worden vanuit Babel. In de toekomst, dat was het ideaal van Babel van Nimrod uit Genesis 11. Dat kun je zo nalezen, er is niks moeilijks aan. En dat is het Babel van de toekomst straks. Zie? En daarvan staat dan vervolgens, ze zitten op vele wateren. De hoer met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. Want de koningen der aarde zijn dat by divine right. In principe, ze zouden God moeten dienen. Maar in plaats daarvan onderwerpen zij zich aan de Babylonische principes. Die van één wereldrijk, alle volkeren bij elkaar, één taal, één economie, één religie. En één kunst. Laat ik niks merken van entaarte te kunst, maar goed. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aardebewoners zijn dronken geworden. Sommigen vroegen mij dat laatst ook. Hoe kan dat, wat er nu allemaal in de wereld gebeurt? Het Bijbelse antwoord is, ze zijn dronken. Ze zijn de Heer kwijt. En het heet de wijn der hoererij. Het is niet de eerste keer dat zoiets beschreven wordt. Ze weten niet meer waar ze mee bezig zijn. Ze zijn de realiteitszin kwijt. Dat is wat het doet enzovoorts. En dat is wat religie doet en zo. Men maakt zichzelf wat wijs. Men vindt zichzelf goden uit. Men maakt zichzelf normen en waarden. En men raakt volledig de weg kwijt. Maar goed, dat was de aankondiging. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. En hij bracht mij weg in een woestijn, nou ja, in de geest, want hij was natuurlijk op Patmos, Johannes, in de geest dus. Zo goed als dit boek ongeveer begint met, ik was met in de geest op de dag des Heren. Ik raakte in vervoering, om zo te zeggen, en ik zag een vrouw, dat is netjes gezegd, want hij zou zien, de grote hoer toch? En hij zag een vrouw zittende op vele wateren, maar wat hij zag beschrijft hij als zittend op een scharlakenrood beest. Zodat je weet dat de wateren en het beest staan voor precies hetzelfde, de volkeren der aarde. Toch? Een scharlakenrood beest. En rood staat altijd voor macht, uitoefenen van eigenlijk fysieke macht, aardse macht, natuurlijke macht, wat het maar is. Dat vol was van namen der lastering, afgoderij als u mij vraagt. En had 7 hoofden en 10 hoornen, dan is er geen weg, roep ik dan laconiek. Want we hadden ze al eerder nageteld toch in de diverse hoofdstukken hiervoor. Het is gewoon dat laatste wereldrijk. Maar die vrouw, die zit op dat beest, is dus degene die dat beest bestuurt. Je hebt die vast wel eens gezien in een film. Ik weet het niet zeker of ik het ooit gezien heb. Maar je hebt vast wel eens gezien zo'n vrouw die dan zit op zo'n draak en die bestuurt. En af en toe drukt ze op een knopje en dan spuwt die draak vuur en zo. Of heb ik dat alleen van tekenfilms gezien? Of wat ook. Animaties. Nou ja, zoiets. Verzin ze maar. Een vrouw zit op een scharlakenrood beest. Regeert dus dat beest. Bestuurt dat beest. Dat blijft niet zo, want aan het eind van deze uiteenzetting keert het beest zich toch tegen die vrouw. En keren de volkeren zich dus toch tegen Babel. Ze komen in opstand. Vroeg of laat moet dat gebeuren natuurlijk. Maar zover zijn we hier nog niet. Dus we lezen hier verder. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken. Wat je mist is het hemelsblauw. De normale kleurverhoudingen, dat weet u, hè. Hemelsblauw, purper en scharlaken. blauw, paars, rood. Maar hemels is er niet bij. Scharlaken nog wel. En purper. Dat wil zeggen, rood, dat is dat aardse. En het purper is wat hoger dan het aardse. Maar blauw van de hemel is er niet meer aan. Dat zou het wel willen. En dat wilde Babel in het begin ook al. Want ze zeiden, laat ons een toren bouwen welks opperste in de hemel reikt. Maar dat gaat niet. En versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen. En schatrijk. En had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid aderhoererij. Om de mensen dronken te voeren. Want dat is wat het is. Zie? Om de realiteit weg te werken en te vervangen door zelfbedachte ideeën. U weet toch wat we gelezen hebben? Zal menen de tijden en de wetten veranderen. New Age. Het nieuwe normaal, zou ik maar zeggen. Zoiets. En op haar voorhoofd was een naam geschreven. Het is altijd handig dat je dan weet met wie je van doen hebt. En dan staat er niet maar het grote Babylon. Dan staat er verborgenheid. Komma. Het grote Babylon. En dat is de kortsluiting met 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat, hij zou, die figuur, Antichrist, zou geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Maar de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En wat nu in het verborgene zich allemaal afspeelt, ook vandaag zal ik maar zeggen, zal in de toekomst openbaar worden. Maar zover is het nog niet. En zolang wij hier zijn, is het er ook niet. Dat is pas als wij weggerukt zijn tot God en zijn troon. Dan krijg je de openbaring van Antichrist op aarde. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon. Het is er dus toch, en er volgt ook uit dat Babylon niet alleen maar de aanduiding is van een stad, maar inderdaad van een systeem dat niet afhankelijk is van de stad of de locatie zelf. Het is er altijd geweest, Babel. In Den Haag wisten ze dat ook, toen ze het nieuwe winkelcentrum bouwden, enige tijd geleden. En die lui van Cobra, die wisten het ook. Hoe heette die man? Constance heette die, geloof ik. Die een modelstad ontwierp onder de naam Babel. Ooit had ik een aanzichtkaart ervan. Die kon je gewoon, die waren gewoon in omloop. Groeten uit het nieuwe Babylon. En dat was niet het winkelcentrum in Den Haag, maar dat was zo'n kunstwerk van die, hoe die maar heette, Constant, weet ik het. Nou ja, van de groep Cobra. Maar dat is al lang geleden hoor, inmiddels. Maar het is er dus altijd, het idee heeft altijd een rol gespeeld. Bij Alexander de Grote al, die het probeerde te realiseren. Te hem is het niet gelukt, maar in de toekomst komt het alsnog. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Dat betekent dus dat christenen vervolgd werden. Ik bedoel, degenen die geloven in de Heer Jezus en de komst van Jezus als de koning der koningen en heer der heren. Straks in de dagen van de, laten we zeggen, de zesde bedeling, 70ste week. En wat er verder volgt, de verwachting is dat de Heer zijn koninkrijk gaat oprichten en dat Jeruzalem gebouwd zal worden. En er is dus vervolging van die lui, die ik dus gewoon christenen noem, die horen weliswaar niet tot de gemeente, dat is te laat. Maar ze geloven wel in Jezus als de Christus. En dat is voldoende voor deze nomenclatuur. Dus ik noem ze maar christenen, gelovigen. Ze zullen vervolgd worden. Ook dan, ook in de 33 jaar, enzovoorts. En Johannes schrijft, ik zag haar en ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Die komt overeen met Openbaring 13. De gehele aarde verwonderde zich achter het beest, vers 3. Vragende wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen hetzelfde. Het is hetzelfde ding. En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Hoezo, begrijp je het niet? Waarom begrijp je het niet? Waarom verwonderen, want dat verwonderen wil zeggen dat je niet weet hoe het zit. En dan zegt de engel, ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw, Daar komt de term verborgenheid dus opnieuw voorbij. Maar zal ik u nog wat anders zeggen waar ik niet over gesproken heb? Die verborgenheid, de term, heeft ook betrekking op Babel dat verborgen zou worden. Want officieel in 482, het staat in die tekening die ik gemaakt heb ergens. Officieel in 482 voor onze jaartelling was Babel tot dan toe het hoofdstad van het wereldrijk dat inmiddels het Medo-Persische Rijk was. Maar de inwoners van Babel werden zo arrogant en ze leverden zoveel problemen op dat de Perzen er een eind aan gemaakt hebben. Ze zeggen, nou is het afgelopen en ze hebben hun hoofdstad verplaatst naar Persepolis of waar ze maar naartoe was. Maar in ieder geval, Babel was niet langer meer de hoofdstad van het Rijk. En de muren en paleizen van Babel werden afgebroken. En in de geschiedenis heet het de ontluistering van Babel. Het is in fase gebeurd, maar ze wilden niet reageren, niet luisteren heet dat. En toen werd hun dus de luister afgenomen. Dus de ontluistering van Babel, officieel in 482 voor onze jaartelling. En het komt overeen met Daniel 4... waar Nebukadnezar, de verpersoonlijking van Babel, een droom droomde over een boom die dan afgehouwen werd en die dan na 7 tijden weer herstellen zou. En toen hebben wij gelezen dat het van toepassing is op de persoon van Nebukadnezar zelf, die voor een 7 tijden, 7 minuten, 7 uren, 7 dagen, 7 maanden, weet ik het, krankzinnig werd, heet dat, en gras at als het vee. En daarna werd hij weer helemaal gezond, werd hij weer wakker, zal ik maar zeggen, en werd hij hersteld in al zijn luister en heerlijkheid, enzovoort. Dat staat er toch? En er gaan 7 tijden over voorbij. Maar dat zijn de tijden der heidenen, officieel, niet met betrekking tot de man Nebukadnezar, maar tot de stad en de functie van Babel. En die 7 tijden zijn ingegaan, 482 voor onze jaartelling. En als u mij vraagt, is het 2520 jaren, 7 tijden, 7 x 360 jaren. Want ja, je kan het korter nemen, maar dan komt het niet uit. En of dit uitkomt, weet ik niet, want de rekensom was bij mij al lang aan het eind, omdat ik altijd gerekend heb met jaren van 360 dagen. Dat schijnt niet te kloppen en daarna heb ik het gewoon opgegeven, want ik vind dat ik dan mijn werk genoeg gedaan heb. Maar het betekent nog steeds dat Babel hersteld zal worden in de toekomst, als hoofdstad van de wereld. En dat betekent dat Alexander de Grote dus een tijd ver, maar dan ook ver vooruit was. Dat is nauwelijks iemand die dat bestrijdt trouwens, maar dat even terzijde. Hebben we die nog? Verborgenheid dus. En ook in de dagen van het Romeinse Rijk was er Babel. Het beginsel van één rijk, één religie, één cultuur, één handel. Het aanleggen van wegen, goede verbindingen, goede opbouw van het Rijk. En alles om het vanuit één centraal punt te kunnen regeren. Het heeft geen stand gehouden. Maar toen maar. En hoe dat nou weer kwam, dat leg ik een andere keer weer uit. Want ja, we hoeven het niet over geschiedenis als zodanig te hebben. Het gaat er maar om, Babel was nooit weg. Maar daarom wordt Babel hier genoemd verborgenheid. En geen ondergronds, bedekt. Maar ook iets als, die lui heb ik ook al genoemd, Nappi, heb ik al genoemd toch, hè? Van Napoleon en die Duitse, die ik de naam altijd kwijt ben. En Karel de Grote voor mijn part. En daartussendoor van de weeromstuit, de Verenigde Naties in onze dagen. En daarvoor had je de Volkenbond. Ik kon er niet op komen. De Volkenbond na de Eerste Wereldoorlog, het heeft nooit gewerkt. Maar het is hetzelfde streven, het is Babel. En in onze dagen hebben wij van doen met Europa. Maar ja, ik wil niet Timmermans de eer geven om hem in hetzelfde rijtje te zetten als, hoe heet die man ook alweer, en Napoleon en Alexander de Grote en wie het maar allemaal waren. Daar krijg ik toch moeilijkheden mee, dus dat kan ik beter niet doen. Weet u wel, maar het is grootheidswaanzin. Waarom ook niet, het is de meest voorkomende vorm van waanzin, heb ik u al eens verteld. Dus dat is wat het is. Maar ze hebben allemaal het idee, ze moeten de wereld, al was het maar Europa, dat we voor dat doel zo groot mogelijk gaan maken. Iedereen erbij, En ze wordt alles erin gaan, grenzen verleggen en dan alles in. En dan geregeerd worden door Brussel. Ik snap niet dat iemand zoiets serieus kan nemen, maar er zijn mensen die dat serieus nemen. Ik vind het de meest geslaagde Belgenmop aller tijden. Maar toch? Nou ja, doe maar. Maar het is Babel. Of ik het erg vind, daar hebben we het toch niet over. Ik lach er toch om, ik doe het toch laconiek genoeg. Of het ernstig is. Ja, sinds Nimrod is dat al ernstig. Hoezo? Daar zijn we toch allemaal aan gewend. Dat is tot een normale gang van zaken. De duivel regeert de wereld en Babel steekt vroeg of laat op allerlei manieren altijd zijn kop op. En dat er geheime genootschappen zijn in deze wereld. Ja hoor, padvinderij en alles. Er zijn altijd mensen die bij elkaar kruipen en dan stiekem iets gaan verzinnen bij elkaar. Nou en? Denk je nou echt dat dat iets uitwerkt? Ja, velen wel. U weet wel van die complotten enzovoorts, hè? Van die complottheorieën. Kom op zeg. Of dat iemand met de rijkste man ter wereld, of de ene rijkste man ter wereld. We kunnen ze nog niet helemaal over. Ik wist trouwens niet dat het een wedstrijd was. Maar, en dat die dan zogezegd met zijn kapitaal en met zijn invloed de wereld op stelte zou zetten of een geheim plan heeft. Nou en? Kom op, je denkt toch niet dat dat wat uitwerkt? Echt? Zo is het altijd gegaan. Er zijn altijd mensen met grootheidswaanzin die denken dat ze wat voor elkaar kunnen krijgen. Maar zo werkt het niet. Het is pas als de Heer ruimte geeft, dan komt de duivel op aarde. En de Heer laat hem dat demonstratief doen. Om te laten zien dat wat ik nu allemaal verteld heb, maar wat de profeten veel langer tevoren hebben aangekondigd, wel degelijk juist is. Dat als er niemand ingrijpt, dan ontstaat er zo'n Babel enzovoorts. En dan wordt God buitenspel gezet. Maar God neemt dat niet. En die zegt dan laconiek, kom aan. Want zo laconiek staat het daar. Kom aan, laat ons nederdalen. Enzovoorts. Ik vind het een prachtige geschiedenis naar in Genesis 11. Maar het is profetie over wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Grote verwarring zal ontstaan onder de mensheid enzovoorts. Want dat hele ding houdt geen stand. Hè? Dat kan helemaal niet. Hè? Nou ja. En op alle niveaus kom je datzelfde verschijnsel tegen. Nee, ik bedoel, dat is ook het lot geweest van de Sovjet-Unie. Dat gaat een tijdje goed, kun je een poosje in stand houden. Ken je het piramidespel? Dat gaat, een paar fasen gaat het goed en dan ontploft het. Kan niet anders. Het kan niet bestaan. En zo kun je bijvoorbeeld, als je in geldnood zit, geld bijdrukken of geld boeken in je boekhouding en zeggen, kijk, het staat er, nou heb ik het, schrijf het gewoon op. Iets van 750 miljard of zo. Die politici die kijken niet op een nulletje. Toch? Dat hoeven ze trouwens ook gewoonlijk niet. En dan schrijven ze op. Dat kan je wel doen. 1 keer, 2 keer. En daarna krijg je, als je nog contant geld hebt van die bankbiljetten, waarop staat dat het zoveel miljoen mark waard is. Die dingen vind je in de winkels voor de verzamelaars. Weet u wel? Dat kent u toch? Van de uit de crisis Duitsland, van de ontwaarding van het geld enzovoort. Je kunt het zomaar niet doen, het ontploft vanzelf. En dat is wat er gaat gebeuren. Maar deze keer laat de Heer het gebeuren, demonstratief. En niet over een deel van de wereld, maar over de hele wereld. Als men de leugenaar volgt, de leugenaar van de beginnen, dan is men het leven kwijt, het kan niet bestaan. En dat is waar het hier over gaat. En dan, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid de vrouwen van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen, dan is er nog steeds geen één weg. Het beest dat gij gezien hebt, als het schema had, zal ik maar zeggen, zou ik het aanwijzen, maar dat kunt u op die afstand toch niet zien, dus het heeft ook geen zin, maar op het schema wat ik getekend heb, wat waarschijnlijk op uw tafel ligt, kunt zo volgen. Het beest dat gij gezien hebt, dat was. Eerste optie is, dan is het niet het Romeinse Rijk, want dat is in de dagen van Johannes. Dat is de eerste optie. Dat was, het is niet, het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. Het was een hoofd tot de dood gewond, maar het wordt genezen en daarna gaat het alsnog naar de ratsmodee. Dat is het woord voor verderf in Jiddisch, denk ik, maar toe maar. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Die termen zijn we ook al tegengekomen. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het zijn zal. Dat staat in mijn Statenvertaling niet, maar ik heb andere vertalingen gezien waar dat staat. Logischerwijze, want het is en het zal zijn. En als het niet is, het is het toch, want het is verborgen. Dus je kan het ook gewoon zo laten staan zoals het staat hier. Dat komt. En dan komt hij nog een keer. Je kan hem echt niet missen. Komt nog een keer. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. Het zijn ook zeven koningen. Dan wel zeven koninkrijken, want dat is hetzelfde. Dat heb ik aan het begin van de week uitgelegd. Dat hetzelfde is. De vijf zijn gevallen, dus één van die vijf gaat zich herstellen. Toch? Vanwege wat hiervoor staat. Het was, is niet, zal opkomen. Vijf zijn gevallen. Nou, je kan het meetellen, dat is de reeks die hier genoemd wordt, is die welke begint bij Egypte, waar Israël in ballingschap was. Dan Assur, waar Israël in ballingschap was. Babel, waar Israël in ballingschap was, dat is drie. En dan krijg je Medo-Persië, vier, waarbij Israël in ballingschap was. En dan vijf, dat is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat is het. Dat herstelt zich en plaatst zich opnieuw in die reeks. Het zijn ook zeven koningen of koninkrijken, vijf zijn gevallen. Eén is, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste en die is uit de zeven en gaat ten verderve. Je krijgt de eerste complete reeks van zeven, dat is tot en met het Romeinse Rijk en de tien statenbond. En de achtste, dat is die ene hoorn die uit die tien statenbond, uit die tien voortkomt. En dus min of meer gelijktijdig is met die tien enzovoorts. En dat is feitelijk ook wat hier staat in het volgende vers. Mag niet moeilijk zijn. De normale reeks is zeven. Voor de gelegenheid wordt die ene hoorn die uit die tien voortkomt, wordt beschreven als de achtste, omdat die later opkomt en de macht overneemt. En dat staat er dan ook ter verklaring. Hij is uit de zeven en dus uit de tien statenbond en gaat hen verderven. En de tien hoornen die gij gezien hebt zijn tien koningen of tien koninkrijken die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen tegelijkertijd met het beest. En dat betekent niet dat ze tegelijkertijd beginnen, het betekent dat ze tegelijkertijd bestaan. Heb je dat? Macht ontvang je niet maar één keer. Als je aan de macht bent of macht hebt, ontvang je het continu. Dat is de Bijbelse gedachtegang. In de praktijk geldt dat ook. Macht is iets wat men je toeschrijft, gedoogt en wat erkend wordt. Als je het hebt, betekent het dat je het krijgt op dat moment. En als ze het je niet meer geven, dan kun je wel zeggen, ik ben de baas. Maar er schiet niks op natuurlijk. Dan gebeurt er niks. En hier staat, zij zullen op één uur, dat betekent gewoon tegelijkertijd hun macht hebben, tegelijk met het beest. De zevende, tien statenbond, de zevende uit de reeks, is aan de macht gelijktijdig met die ene die later opkomt, dat is de achtste. Zo staat het er. En deze hebben enerlei bedoeling, mening, bedoeling betekent dat, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. De tien onderwerpen zich aan die ene. Eerst drie min of meer verplicht. Want dat weten we uit Daniel 7. En de andere zeven kiezen eieren voor hun geld. Of hoe het maar heten mag. Maar uiteindelijk alle tien onderworpen aan die ene. En deze zullen tegen het lam krijgen, oorlog voeren. Dat is de koning van Jeruzalem dus, het lam, Christus. Het is Babel tegenover Jeruzalem. Ook al wordt de naam Jeruzalem natuurlijk niet genoemd hier. Maar dat is wat het is. En dan staat er, en het lam zal hen overwinnen. En dat terwijl we eerder gelezen hebben, op meerdere plaatsen, dat die figuur die komen zal de heiligen krijgen aandoen en hen overwinnen. Maar hier gaat het over het eind, dat ging over de 70ste week en misschien wat daarna volgt, maar hier gaat het over het eind van het verhaal. Zij zullen krijgen tegen het lam en dat lam zal hen overwinnen, want het lam is Heer der Heren en een koning der koningen. En die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkoren en gelovigen. Want uiteindelijk gaat Babel ten gronde en wordt de macht geplaatst in Jeruzalem. En dat is wat vervolgens bezongen wordt. En eerst krijg je nog een verklaring erbij, net als in Daniël 7 en in Daniël 8. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. En ik zei, Heer, wat is toch dit? En hier krijg je dat ook. Hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Dat geldt ook voor Daniël 7 vers 1. Dus de vier dieren achtereenvolgens komen uit de grote zee, enzovoort. Het zijn volken, scharen, natie en tongen. Afgezien daarvan, de uitdrukking klinkt nogal Aramees. Volken, scharen, natie en tongen. Dat zijn termen die je in Daniël leest. Uit Babel. En de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten. Maar dat is de laatste versie van die lijst van 7. Ze zullen de hoer haten, ze zullen in opstand komen. Dat betekent dus dat er toch aanzienlijk wat tijd overheen gaat. De oprichting van het Rijk, de vestiging daarvan. Maar daarna komen ze toch in opstand tegen Babel. De 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in de harten gegeven dat zij zijn mening doen, zijn bedoeling doen en dat ze enerlei mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Mocht je het gemist hebben, is dat het expliciet. Niet Rome, het is Babel als hoofdstad van heel de wereld. Maar de echte koning der koningen, de High King, de hoogste koning, de koning die macht heeft over de koningen. Dat is niet die van Babel, maar dat is de Heer Jezus Christus. Op grond van het erfrecht, op grond van de beloften aan, beginnen bij Adam natuurlijk, en zo verder. En vandaar, ik bedoel, vandaar dat Babel verwoest moet worden en zijn rijk beëindigd zal worden, want de echte Heere der Heren en Koning der Koningen is het Lam. Volgens 17 vers 14, maar het is natuurlijk het Lam uit Openbaring 5.
Aandacht is in deze hoofdstuk heel erg op Babel. Is het de periode dat parallel in Israël weer land opgebouwd wordt, de taken verdeeld worden, zoveel steden, zoveel inwoners in de steden? Ezechiël 38 bijvoorbeeld, en Mattheüs 25?
Ja, Ezechiël ben ik niet naartoe gegaan, maar ik heb de gebeurtenissen die daar vermeld zijn wel genoemd. Veel verder kom ik vandaag dus ook niet meer. Je vindt in Ezechiël 38... de Gog en Magog, Togarma en hoe zal het maar heten mogen, die volkeren, dat zijn Oost-Europese volkeren in principe, en nog zo wat volk, die trekken gezamenlijk op naar Jeruzalem. De eigenaardigheid doet zich voor dat de beschrijving is van een volkerenopstand helemaal buiten dit schema wat ik hier heb staan. Het komt namelijk daarna. Na de 1000 jaren. Dat is wat je kunt concluderen uit Openbaring 20. Waar in vers 7 na 1000 jaren Satan weer wordt losgelaten, uit zijn gevangenis ontbonden, en dan zal hij alsnog weer uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg. In mijn Bijbel staat er in ieder geval een verwijzing onder naar Ezechiël 38 en die is correct. Heb je dat? Van die krijg komt daarna ook niet zoveel terecht en dan volgt de jongste dag. Maar na Ezechiël 38 volgt ook nog Ezechiël 39. En in Ezechiël 39 gaat het weer, ik zei niet nog, gaat het weer over Gog en Magog. Maar in Ezechiël 39 eindig je niet tot de jongste dag. In Ezechiël 39 eindigt het weliswaar met de val van Jeruzalem enzovoorts. Maar daarna gaat het verder met te vermelden hoe men, Israëlieten, in principe Joden, want het is de Joodse hoofdstad, hoe Israëlieten 7 maanden lang het land reinigen. Om voor te bereiden voor de bewoning van het land enzovoorts. Met andere woorden, dat is niet na de 1000 jaar en zo ongeveer op de jongste dag, want dat heeft geen enkele zin. Dat is de gebeurtenis aan het eind van de 70e week van Daniël. En dat wordt beschreven dus in Ezechiël 39, daar heten ze Gog en Magog en nog een paar van die namen. En het wordt beschreven in Joël 2, dat we wel gelezen hebben, maar daar staan geen namen bij. Daar staat een groot volk, hoedanig er niet is geweest. Het is niet een van die volkeren uit het verleden of een van die wereldrijken uit het verleden. Hoedanig er nooit is geweest en ook niet meer zijn zal in jaren van vele geslachten. Als ik het verkeerd zeg, dan zeg ik, nou ja, er wordt beloofd dat ze ooit nog een keer weer terug zullen komen. Maar ongelukkig geformuleerd. Maar wat ik bedoel te zeggen is, die lui treden op aan het eind van de 70e week van Daniël, uitlopend op de val van Jeruzalem, maar daarna ook op de val van Mezeg en het land van Magog. Want dat staat er allemaal daar, hoe dat zou gaan. Maar Ezechiël 39 beschrijft De gebeurtenissen inderdaad eind van de 70e week van Daniël. En Ezechiël 38 beschrijft de optreden van die volkeren wereldwijd eigenlijk, maar als aanvoerders van de volkeren der wereld, in de laatste opstand onder leiding van de duivel, om zo te zeggen, tegen Christus. En men zou die twee gelegenheden niet met elkaar moeten verwarren. Maar leg die hoofdstukken maar naast elkaar, dan zul je het verschil wel zien. De overeenkomst, maar vooral ook het verschil. En daar gaat het natuurlijk maar om. Maar die hele opbouw van dat antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad gebeurt in de dagen van die oordelen die beschreven worden via 7 bazuinen en 7 violen. En tegelijkertijd in de dagen waarin 144.000 evangelie prediken over heel de wereld enzovoorts. Dat is hoe dat gaat aan beide. Maar je kan het niet in één keer vertellen. Dus de Bijbel vertelt dit verhaal en dat verhaal en zus, zo. En daarom, je moet het naast elkaar leggen. En hoe moeilijk kan het zijn? Ik vind het eenvoudiger, ik persoonlijk vind het eenvoudiger dan Multatuli. Hè? Nee, dat ben ik serieus, ja. Als je dat leest, waar heeft de man het in vredesnaam over? Nou, volgende hoofdstuk gaat over heel wat anders. Tegen de tijd dat je het boek uit hebt, krijg je het vermoeden dat het toch niet over wat anders ging. Maar goed, dan moet je het overnieuw lezen. En dat zei de koning ook, kort geleden. Dat hij het enige malen had moeten lezen. Ik ook. Het doet niet meer, want ik vind het toch maar een raar verhaal. Maar goed, dat doet nou verder weinig te zaken, maar dat je dat vergelijken moet, naast elkaar moet leggen, en dat hier een draad wordt opgenomen en daar een draad en daar nog een draad en misschien nog een meer, en dat ze allemaal bij elkaar uitkomen uiteindelijk, ja, dat is toch niks bijzonders? En iemand zei, ja, maar de chronologie klopt niet. Dan denk ik, nou, een beetje fatsoenlijk boek tegenwoordig, dat begint bij de afloop van het verhaal. En onderweg, terwijl het afgelopen is, krijg je de flashbacks heet dat. Flashbacks. Dan wordt teruggekeken en dan vraag ik aan Eve altijd, is dat nu of is dat uit het verleden? Of beleef je dat nou werkelijk of is dat een herinnering of een droom? Enzovoort. Man, je moet zo goed opletten, daar word ik een beetje te oud voor geworden eigenlijk, voor dat soort constructies, maar het schijnt heel gebruikelijk te zijn. Dus een kunstmatige manier om het verhaal interessant te maken en de kijker dan wel de lezer te boeien. Ik vind het ook armoe eigenlijk trouwens, maar doe maar. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar in de Bijbel, als het al een reden heeft, is het ook om het verborgen te houden. Maar wat ik aan het begin van de week gezegd heb, daar sta ik nog steeds voor. Het is helemaal niet moeilijk. Het neemt tijd. Maar moeilijk is het niet. Het neemt tijd. Je moet ook geen voorbarige conclusies trekken. En je moet een open mind hebben. Dit is wat er staat. Dit en dat is verzonnen, maar dit is wat er staat, letterlijk. En daar moet je bij blijven. En dan kom je die termen, die uitdrukkingen, die omstandigheden, kom je vanzelf weer tegen. En langzamerhand schuift dat dan zo in elkaar. En dan krijg je een aardig overzicht van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Natuurlijk hebben wij nou niet alles besproken. Nee. Dat kan ook niet. En over de 1000 jaren zelf hebben we het al helemaal niet gehad. Meestal ben ik daar ook wel heel gauw mee klaar. Omdat ja, als het een vrederijk is, wat valt er dan te melden? U weet, geschiedenis is oorlog, toch? Maar, toe maar. Maar, daar is wel het een en ander over te melden. Maar als ik er in het kort wat over zeggen moet, dan zeg ik, ja, 1000-jarig rijk, geopenbaarde koninkrijk op aarde. Maar dit is niet een nieuwe schepping. Dat rijk wordt bevolkt door mensen die, net als u en ik, van nature zondaren. Ze moeten het evangelie horen. Ze moeten zich onderwerpen aan, geloven in. Vertrouwen op dan. De Heer Jezus Christus als de Messias. Maar er komt vast ooit een keer dat iemand zegt, wie heeft u aangewezen dat gekozen koning over ons zijt? En dan zelfs uit de eigen familie dat iemand zegt, ja, dat kan nog wel wezen, maar wij willen ook meedoen. Mozes, Aaron, Miriam. Ik ken die geschiedenis toch? Enzovoorts. En dan Richteren enzovoorts. Die benijd worden. En dat zal in de toekomst ook gebeuren. Zeker wel. En vandaar dat de volkeren na 1000 jaar dan toch weer te verleiden zijn. Het is niet een nieuwe schepping. Het is niet een ideale situatie of je daar ook corona hebt. Het is een lastige vraag, omdat corona betekent kroon. Dus ik heb moeite met die term. Ik heb het altijd maar over griep. Dat vind ik makkelijker. Maar corona. Nou ja. Dat daar ziekte uitgebannen is, dat mensen lang leven enzovoorts, dat in principe de dood is overwonnen. Ik zei in principe, ja dat is zo, maar het is niet een nieuwe schepping. Dat men abusievelijk denkt van dan komt het koninkrijk, kijk maar bij de Jehovah's getuigen, die denken dat koninkrijk komt en dan is het, Zevendaagse Adventisten ook trouwens. Dan is alles koek en ei op aarde, dan is het vrede enzo. Je ziet altijd die mooie tekeningen bij, het ziet er allemaal zo lieflijk en fraai uit, weet u wel. En ze doen net alsof dat een nieuwe schepping is en alles achter de rug is. Maar het is niet zo, het is gewoon de volgende bedeling in Gods heilsplan. En het bewijst, en dat is een van de belangrijke aspecten van de 1000 jaren, het bewijst dat ook als de heerschappij goed is, als de samenleving goed is, toch, van Gods wegen ingesteld enzovoort, daar is niks op aan te merken. Omdat het van bovenaf geregeld wordt. En dat de duivel gebonden is, zodat je die ook niet meer de schuld kan geven enzovoort, dat je dan dus toch nog te voldoen hebt met zonde en opstand en dus met dood en doodstraf. Het komt allemaal voor, wordt dan genoemd in de Bijbel. En met andere woorden, Wij zijn geneigd te zeggen, nee, maar het komt door, wij moeten een betere regering hebben. We moeten een beter systeem hebben, betere welzijnszorg, of hoe heet het tegenwoordig, verzorgingsstaat, en ze moeten een beter ziekenfonds, jawel. En alle mensen gelijk, en de arbeidsmarkt moet beter verdeeld worden, en dat soort dingen meer. Want de maatschappij, weet je wel, het gaat allemaal mis, maar dat komt dat de maatschappij niet deugt, dus die moet veranderd worden. Noem u maar op. En dan de christelijke variant, vooral de evangelische, want zo noemen ze zich, die geven de duivel de schuld, of anders geven ze boze geesten de schuld die uitgedreven moeten worden. Elke dag weer, schijnt het. Maar goed. En dit speelt, dat, in de 1000 jaar is dat er niet meer. Niets van het alles. En toch gaat het niet goed. Waarom niet? Omdat de mens niet deugt. Dat is het. En het toont de noodzaak aan dat deze wereld niet te verbeteren is. En dat er dus niks anders op zit dan het voortbrengen van een nieuwe aarde en hemel als één geheel. Een nieuwe schepping wordt het dan genoemd enzovoorts. En in de praktijk de bedelingen, waar we zo min mogelijk over gesproken hebben, over die term. De bedelingen hebben in de praktijk ook geen ander doel. Voor zover het zo is dat in verschillende bedelingen, ik zei niet het woord tijden, ik zei voor zover in verschillende bedelingen de relatie tussen God en de mens verschillend is, is dat dan toch weer zo om uiteindelijk te demonstreren dat wat je ook doet en hoe de relatie ook is, het komt niet goed. Het kan namelijk niet. Heb je dat nog? Het is het demonstreren van het falen van de mens als zodanig, het demonstreren van de zondige natuur, van de schepping in het algemeen en van de mens in het bijzonder. Dit soort dingen kun je trouwens bij Schofield ook al lezen, herinner ik mij nu ineens. Al geeft hij er wat vreemde toepassing aan, maar het beginsel daarvan is volkomen juist. Ja, het is een demonstratie van, het gaat niet, wat je ook doet. En de mens haast zich om nieuwe theorieën uit te denken, hoe de wereld nu weer verbeterd moet worden. Men is er razend druk mee, in onze dagen zeker, maar er komt niks van terecht. Integendeel, het leidt alleen tot de komst van iemand die zegt, oh, krijgen jullie het niet voor elkaar? Luister maar naar mij, zal ik het regelen. Dan kom ik wel orde op zaken stellen. Nou ja, en men zit erom verlegen, want wie moeten we anders hebben die orde op zaken komt stellen? Timmermans? Sorry. Je kan andere namen noemen, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik zoek iemand die ik kan respecteren, maar dat wordt heel moeilijk om iemand te vinden die ik kan respecteren daarin. Want ja, het is allemaal zo krom. Waarom? Ja, omdat men geen gezag kent boven zich. Omdat men normen en waarden. En men is God kwijt. En waar moet je nou je hulp vandaan halen? Wie moet de zaken regelen? Dat is niet te doen. En je kan het niet eens iemand verder kwalijk nemen. Het is onze hulp is van de Heer alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat geldt niet maar voor ons, dat geldt voor de hele wereld. Zie? En die hulp komt straks in de toekomst. Maar eerst wordt dan, en dat zijn de 1000 jaren, gedemonstreerd dat met een beetje hulp, of met een heleboel hulp, de mens nog steeds niet te verbeteren valt. Hij is in wezen, dat is zijn aard, zijn wezen, zijn identiteit, is hij mis. Het is een zondaar. Dat is wat het is. Dat de mens moet tot erkenning komen, dat kan vandaag nog trouwens, nu ook op deze plaats, tot de erkenning komen dat dat zo is en dat er maar één ding op zit, te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, die op grond van dat geloof aan de mens ter plekke nieuw leven geeft. Waarna de apostel schreef, en dus het oude is voorbij gegaan, en hij schrijft het niet over de toekomst, maar over het heden, voor ons als gelovigen, wie in Christus is, is een nieuwe schepsel. Het oude is voorbij gegaan. 1 Korinthe 5, 2 Korinthe 5. En ziet, het is alles nieuw geworden. En vervolgens, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ik ben geneigd me te verexcuseren om zo lang gesproken te hebben over omstandigheden en geschiedenissen op aarde. Maar ja, je hebt er niet zoveel aan, tenzij dan dat je de conclusie trekt dat wat er ook gebeurt, dat maakt eigenlijk toch niet uit. En de ellende in de wereld leidt toch tot de vervulling van de profetie en leidt toch tot de komst van die figuur die wij niet believen, toch? En daar kunnen wij ook niks aan doen. Het is vast besloten, je kunt je er beter bij neerleggen, enerzijds. En aan de andere kant naderen met vrijmoedigheid en ondanks alles tot de troon der genade. Dat is wat het is. En leven uit de vervulling van Gods belofte aan ons, met betrekking tot een hemelse toekomst, een hemelse erfenis. Want vergis je me niet, als dan in deze hoofdstukken Babel geoordeeld wordt en de heerschappij komt aan Christus, dan komt die aan de gemeente. Aan ons. Vanuit een hemelse positie. Dat heet een bevoorrechte positie. Want wij zouden als gemeente van onze bedeling, en dat is exclusief, dat is alleen voor ons, zouden wij promoveren, heet dat, naar de hemel. Omdat wij als gemeente van eerstgeborenen, die de baarmoeder geopend heeft van die vrouw die de mannelijke zoon baarde, die als eerstgeborene bestemd is voor de hemel, namelijk tot heerlijkheid Gods. En daartoe zal hij ons gebruiken in de toekomst. Niet vandaag, hier. En voor zover hij toch ons gebruikt hier vandaag, is het alleen doordat wij trouw blijven aan het woord en verantwoording afleggen, eventueel van de hoop die in ons is. Onze functie vervullen als huisgods en pilaar en vastigheid der waarheid. En dan, daarna zien wij uit, en op grond daarvan zien we uit naar de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. En dan moet ik er nog eens zeggen. Vanwege discussies die er zijn. Onze toekomstverwachting is niet gelegen in de opname van de gemeente. Dat denken sommigen, maar dat is niet zo. Onze toekomstverwachting, zoals in 1 Thessalonicenzen 4, is gericht op het nederdalen van de hemel, van de Heer. De Heer zelf zal nederdalen. Dat is de openbaring van Jezus Christus. En onze verwachting is dat wij met hem, heet het, dat wij met hem, dat is Colossenzen 3 toch, dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Men vergist zich, men denkt het gaat om de opname van de gemeente en dat is het eind van het verhaal. Dat is helemaal niet zo. Opname van de gemeente is een noodzakelijk ding ter voorbereiding van onze werkelijke toekomst. Dat is onze openbaring in heerlijkheid met Christus en de hele wereld moet daarop wachten. Je wacht op het openbaar worden, niet op de wegrukking. Die wacht op de openbaarwording, op het openbaar der zonen Gods. Romeinen hoofdstuk 8, vergis u niet. Daar gaat het over, dat is ons uitzicht. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt, maar voor die tijd worden we dus eerst weggenomen en zullen hem tegemoet gaan. Worden wij geopenbaard voor de rechterstoel van Christus, 2 Korinthe 5, dan wel Romeinen 14. Ontvangen wij ons loon en onze aanstelling. En aan het eind van de 70ste week zullen wij met hem in heerlijkheid onze opwachting maken in deze wereld. Waar de duivel en zijn personeel de dienst uitmaken die uit de hemel geworpen zijn. Maar wij zijn in de hemel en vanuit de hemel worden wij getoond, want zo heet het, vertoond, gedemonstreerd, geopenbaard naar alles wat op aarde is. En daarna worden wij betrokken enerzijds bij de opbouw van dat koninkrijk, terugverzameling van Israël en wat er bij wezen mag. En anderzijds wel degelijk bij het oordeel over dat antichristelijke rijk en dus Babel. En meer kan ik er niet over zeggen, want het is de allerhoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij dit woord hebben dat zeer vast is, dat ons in de eerste plaats spreekt over het werk dat tot stand gebracht is geworden door en in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we mogen leven door de verlossing die in Christus Jezus is. Maar ook dat we mogen uitzien naar de verdere vervulling van uw plan. En in het bijzonder dat u ons daarvan op de hoogte gesteld hebt ook. Dat we niet maar als wezen zijn achtergelaten hier op aarde, in onzekerheid, maar integendeel dat u ons de verborgenheid van uw wil hebt bekendgemaakt en ons demonstreert in uw woord hoe het dan in de toekomst alsnog verder zal gaan en in het bijzonder hoe wij daar ook in betrokken zullen zijn. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn, ook deze week. Dat we op een of andere wijze toch altijd uw woord hebben dat zeer vast is en dat we ook met elkaar kunnen openen. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Wees u ons dan nabij. Geeft u ons verlichte ogen des harten of des verstands, opdat we in de eerste plaats u zouden leren kennen en de kracht van uw opstanding, maar anderzijds ook dat wij zullen leren deze wereld en al wat daar gebeurt te zien in het licht van uw woord, zodat we er afstand van kunnen nemen in het heden, maar tegelijkertijd ons realiseren dat onze tijd nog komt, omdat u dat bepaald hebt. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.